Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de SEO's B-Talks, de reeks waarin we praten slimmen, de SEO-specialisten in onze community. Voor deze aflevering hebben we echt wel een hot topic gekozen, Core Web Vitals. Er is heel veel rond te doen, er is een update geweest waarin wordt aangekondigd dat de Core Web Vitals update uitgesteld is. Die is denk ik uitgesteld naar juni. Heel veel verwarring daar rond. Wat moeten we nu precies gaan doen om onze laadsnelheid te gaan verbeteren? Waar zal Google rekening mee houden? Wat zal de impact zijn van die update? Van eigenlijk ja, het feit dat Google bepaalde Web Vital factoren zal opnemen in het Google-algoritme. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En om daar eigenlijk een beetje antwoord op te krijgen, heb ik Erwin Hofman uitgenodigd. Echt wel een specialist op vlak van optimalisatie van laadsnelheid, goede Web Vitals metrics kunt gaan verbeteren. Is daar echt dag en nacht mee bezig, heb ik het gevoel. En weet er echt enorm veel van. Hij zal ons dan ook enkele tips geven over hoe je als SEO-specialist beter je website of de website van je klanten, van het bedrijf waar je werkt, kunt gaan verbeteren. Hoe dat je echt goed kunt gaan voorbereiden op die update. Hoe je met developers om kunt gaan die misschien wat vijanden staan er tegenover. Hij kan daar echt wel heel goede tips over geven. Hij is er dag en nacht mee bezig. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn ervaringen. Voor we starten met onze podcast wil ik graag onze sponsor bedanken, Content King. Een heel handige feature in Content King is dat je pagina's kunt gaan opdelen in segmenten. En dus kunt perfect gaan zien wanneer Content King monitort en fouten opmerkt die op veel paginatypes plaatsvinden die eigenlijk een soort van hetzelfde zijn. Dat zijn productpagina's of categoriepagina's of merkpagina's. Bepaalde andere lister pagina's dat je dan goed kunt zien op welke paginatypes bepaalde issues het meest plaatsvinden. Daarnaast, naast Content King, wil ik graag ook Verbolia bedanken, een andere sponsor die enorm veel doet voor ons. En eigenlijk niet echt bedanken, ik wil ze meer feliciteren met hun award op de Big Squeeze. Big Squeeze Awards, voor eigenlijk, ja, zij zijn uit te kolen als beste startup van België van dit jaar. Pierre Olivier, welgemeende proficiat. Zo, laten we van naar Erwin. Erwin, welkom. Tof dat je er eens bij wilt zijn bij onze SB Talks.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, wel, de laatste tijd is er heel veel te doen rond Web Vitals, rond laadsnelheid. Google is enorm veel communicatie aan het doen rond. En ja, er is gewoon één naam waar ik altijd bij denk en die ik zie op LinkedIn passeren als het gaat rond Web Vitals, rond laadsnelheid, en dat is gewoon Erwin Hofman. Ja, nu ben ik zelf wel even benieuwd van waar komt die drive om echt te bijna in mijn ogen toch te evangeliseren toch in de Benelux rond Web Vitals en laadsnelheid. Hoe is jouw carrière zo wel een beetje gestart? Daar ben ik echt wel een keer benieuwd naar.
Ja, ik kan wel vertellen hoe mijn carrière is begonnen. Waar zozeer de passie omtrent PageSpeed vandaan komt, is misschien iets lastiger te definiëren, maar ik ga een poging doen. Ik ben nooit begonnen in, wat zal het zijn, 2002, 2003, met programmeren überhaupt. En dat is uiteindelijk ook, daaruit voort is ook een CMS gekomen. En ik zeg altijd, dus misschien hebben sommige mensen het eerder gehoord, WordPress bestond toen wel, maar had een versienummer 0. Nog iets. Dus ik ben toen ook inderdaad, altijd door blijven ontwikkelen met zijn eigen CMS. En dat heeft natuurlijk ook als voordeel dat je wat meer vrijheid hebt. Maar ook best practices kunt implementeren, bijvoorbeeld toegankelijkheid, maar in dit geval natuurlijk ook snelheid. Dat heeft misschien als gevolg gehad dat wanneer ik een website opgeleverd zag worden of een webshop opgeleverd zag worden en de score bleef achter, dat ik dat dan toch misschien een gemiste kans vond. Maar natuurlijk ook weer met de valkuil dat ik daar makkelijker mee om kan gaan in ons CMS, omdat dat meer maatwerk is, meer vrijheid heb je. Je handen zijn minder gebonden, omdat je in een bepaald framework aan het werken bent. En het is eigenlijk vooral vanuit die kennis dat ik inderdaad ook weer de e-commerce ben ingerold.
Oké, tof. En nu heb je je eigen agency, zag ik?
Ja, ik heb inderdaad natuurlijk uiteraard altijd eigen webbureau gehad, waarmee we met ons eigen CMS werken. En inderdaad heb ik nu vanuit het merk aaronhoffman.com, doe ik nu webshop consultancy, of eigenlijk gewoonweg PageSpeed Core Web Vitals consultancy in het algemeen. En Het interessante is, PageSpeed consultancy, performance consultancy, Datacall, nu is dat door Google natuurlijk verpakt in de noemer Core Web Vitals, dus nu kent iedereen het. Dus je ziet inderdaad natuurlijk iedereen met de Core Web Vital naam slingeren. Maar ja, laten we wel zijn. Het was natuurlijk altijd al belangrijk naar user experience toe. Het is hooguit heel handig en praktisch dat Google zo transparant is dat ze zeggen, hier moet je aan voldoen. Wil je een kans hebben op die ranking benefit?
Want is dat dan volgens jou, je bent er al toch een tijdje mee bezig, is dat volgens jou veranderd, die communicatie daar rond, met pakweg x aantal jaar geleden dan?
Het doel van Google is niet zozeer veranderd, want PageSpeed Insights bestond natuurlijk ook al een tijdje en hun doel is vooral geweest om het belang van PageSpeed ook kenbaar te maken onder niet-developers, zoals product owners, SEO-specialisten, et cetera, user experience, noem maar op. En PageSpeed Insights is dan natuurlijk al ooit een onderdeel van een, misschien strategie, als ik het zo mag noemen, strategie geweest. AMP kennen we denk ik ook allemaal. Zeker als je publisher bent, dan kon je daar niet omheen als je onderdeel wilde worden van die Google Top News Stories carousel, hoe je het noemen wilt. Dat was natuurlijk nooit iedereen's. Ik denk niet dat iedereen daar fan van was, van AMP, want eigenlijk was je weer, zoals wij vroeger, ik noem maar wat, een NOS.nl en een mobile.nos.nl. We waren twee versies aan het maken. Toen kwam gelukkig responsive web design. We hadden nog maar één domein nodig. En ineens moeten we met de AMP weer twee verschillende versies bouwen. Heel veel overhead dus. Nou, dat hebben publishers er ook ondervonden. En dat nieuws is ook bij Google terechtgekomen. Dus waarschijnlijk hebben ze doorgehakt dat, gok ik, waarschijnlijk hebben ze doorgehad dat dat niet de beste strategie was om het belang van snelheid onder de aandacht te krijgen. En ze hebben nog, misschien dat je dat nog weet, ze hebben nog een tijdje gespeeld met het idee van een, het werd door marketeers genoemd badge of shame, dat je een intro scherm zou krijgen als je gebruik zou maken van Chrome. Ja.
En dat is niet meer doorgekomen dan? Of hoe?
Nee, dat was inderdaad in november 2019 dat ze met dat idee hebben gespeeld. En ik denk dat ze te veel kritiek hebben gekregen. Sommige mensen dachten dat het een goed idee was, want dan wist men in elk geval waar ze aan toe waren als ze een langzame pagina dreigden te bezoeken. Maar heel veel mensen waren ook bang dat het een hele grote invloed zou hebben op de bounce rate. Dus dat idee is niet doorgezet. En nu hebben we ineens Core Web Vitals. Dus inderdaad, ik denk dat dit wel een lange termijn strategie is, lange termijn strategie van Google om dit goed onder de aandacht te krijgen. En je ziet het nu op LinkedIn, waarschijnlijk niet alleen bij mij, maar ongetwijfeld ook bij andere mensen, dat, dat je gewoonweg nu veel meer over Core Web Vitals hoort. En nogmaals, het was natuurlijk altijd al van belang, maar nu ineens is het door Google transparanter gecommuniceerd wat nou het effect gaat zijn op bovendien ook nog eens ranking.
Ja, als ik dan puur kijk naar mijn eigen rol dan als SEO-specialist, merk ik wel dat het nu door klanten ook gewoon veel rapper en sneller wordt opgepakt, maar dat ze het ook wel aan de andere kant wel veel meer vragen over hebben, omdat Google er zoveel meer over communiceert. En dan merk je ook wel waarschijnlijk ook aan het aantal vragen die je zelf krijgt, dat er gewoon veel meer aandacht aan besteed wordt door bedrijven, doordat Google er juist iets meer op inzet.
Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Het is ook wel een stukje fear of missing out, uiteraard. Je bent toch bang dat je concurrenten wel met een kleine rankingvoordeel vandoor gaat. En ik zeg kleine, want ik verwacht niet dat de impact heel groot gaat zijn. Kijk, het zou voor mijn business zou dat het goed zijn als het wel zo is. Voor elk SEO-bureau en specialist zou dat goed zijn als het wel veel impact gaat hebben. Maar we weten allebei, content blijft king. Dat blijft gewoon het belangrijkste. En Google heeft bovendien ook gecommuniceerd inderdaad dat het een van de laatste onderdelen zou zijn dat nog een verschil kan maken. Dus ik verwacht dat wanneer je twee product pages hebt van twee concurrenten en ze hebben kwalitatief gelijke content, dan zal het een rol gaan spelen, verwacht ik. Misschien schiet ik me hier qua klandizie een beetje in de voet, Maar ik denk wel dat dat de uitwerking gaat zijn.
Ja, het is natuurlijk een van de x-aantal factoren die Google in het achterhoofd houdt. Hè. Want met natuurlijk die impact en die verandering bedoel je al een beetje richting de update die eraan komt, waarin Web Vitals effectief een van de factoren wordt. Zoals hij zegt, de impact verwacht je gaat eigenlijk nog ça va zijn. Ik denk dat veel mensen het veel erger hadden inschat vorig jaar dan wat het zou zijn, maar je merkte bij Google dat er naar het einde toe de afgelopen maanden toch een beetje was van ja, oké.
Ja.
Moet het niet allemaal zo heel erg als een blok zien, denk ik, die plots neerkomt op je website als je score niet goed genoeg is.
Nee, er is natuurlijk wel een mogelijkheid dat het naar de toekomst toe meer gaat groeien, ja, dat het een grote rol gaat hebben. Ik heb ook al inderdaad theorieën gehoord dat verwacht wordt dat het eerst in Amerika gaat spelen, daarna pas in Nederland misschien eind mei. En dat ook pas het gewicht van deze update, naarmate de tijd vordert, pas groter wordt en niet al direct een... Maar voor hetzelfde geld blijft het altijd een kleine ranking impact. En tegelijkertijd, ja, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, Google heeft het natuurlijk ook met een reden geïntroduceerd, namelijk betere user experience voor de mensen die in het Google-ecosysteem zitten. En dat hebben ze natuurlijk gedaan, omdat ze ondervonden hebben, met de meeste metrics hebben ze al langer lopen testen dan dat het onderdeel is van Lighthouse of PageSpeed Insights of Core Web Vitals. En ze hebben gewoon zelf ondervonden dat het ook daadwerkelijk impact heeft op je bounce rate bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, nogmaals, je doet het niet alleen maar voor SEO. Sterker nog, ik beschouw het als een bonuspunt als je ook je SEO verbetert, zoals ook je ranking verbetert, waar je het primair eigenlijk voor user experience en je conversie zou moeten willen doen.
Ja, klopt. En daar zal het zeker bij de competitieve websites ook wel om draaien, zeker. Je zei het daar juist in, het is niet enkel puur SEO, het is ook niet zelf altijd puur van hoe snel laat mijn website, maar er zijn nu verschillende metrics, waaronder de cumulative layout shift, die ook natuurlijk te maken heeft met die ervaring. Je hebt dan ook de first input delay. Is er een soort van een van die metrics waar jij meer focus op legt? Of zijn ze voor jou echt, laat zeggen, alle drie gelijk in waarde en moet je gewoon je aandacht kunnen vestigen op die beide? Of zie je daar meer, of zijn die metrics überhaupt voor jou niet altijd de focus?
Ja, ten eerste moest Google natuurlijk een paar metrics gebruiken. Als ze heel veel metrics zouden gebruiken, dan zouden alle developers ook helemaal gek worden. En SEO-specialisten ook. Dus ze moesten er niet te veel metrics uitpikken. En ik kan nu moeilijk zeggen dat één metric belangrijk is, terwijl er toch drie onderdeel zijn van Core Web Vitals. Maar dat hangt ook weer van je context af. Kijk, vaak is een image de LCP, de Largest Content for Paint. Mm-hmm. Echter, we snappen allemaal als gebruiker dat een afbeelding pas gedetecteerd kan worden als het HTML-document ontvangen is door je browser. En dan moet de afbeelding nog gedownload worden. Maar op een product detail page is de afbeelding natuurlijk wel weer van belang. Want als je op zoek bent naar de nieuwste iPhone, ik noem maar wat, of wat voor product dan ook, dan wil je daar eigenlijk wel zo snel mogelijk een beeld van. CQ, naast de titel en misschien de prijs wil je eigenlijk ook de afbeelding zo snel mogelijk getoond hebben. Je wilt niet dat een of andere image carousel, binnen Magento is dat vaak Fotorama Library, je wilt niet dat de weergave van de afbeelding zo lang mogelijk, of in elk geval überhaupt, vertraagt. Dus het hangt ook weer van de context af wat belangrijk is. Alhoewel, sommige zaken wil je altijd reduceren. Namelijk, de first input delay kan tot gebruikersfrustratie zorgen. En dat is ook weer een beetje neuromarketing trouwens. Want als je op een hamburgermenu klikt, dan wil je eigenlijk wel dat de hamburgermenu zo snel mogelijk reageert. Zeker dat ook de uitklap zo snel mogelijk plaatsvindt. Duurt het langer dan 100 milliseconden, dan voelt het al heel snel als een onnatuurlijke reactie van een website. En dat is dus ook de reden dat het door Google geïntroduceerd is. En hetzelfde geldt voor layoutverspringingen. Ja, weinig mensen zullen fan zijn van een layoutverspringing. Ten eerste omdat je per ongeluk inderdaad, dat zie je in de demos van Google, omdat je per ongeluk op een knop kunt klikken waar je niet op wilde klikken. Maar ook omdat je, als je aan het lezen bent en er schuift een advertentie in beeld, moet je ineens heroriënteren. Je moet even terugscrollen naar het moment waar je was. En als ik een website test, dan wacht ik dat allemaal af. Maar ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt, dat als ik de laatste nieuws lees over Max Verstappen, en er komt ineens een advertentie in beeld, ja. Dat ik dan denk van, ach, laat ik maar, zo graag wilde ik het ook niet weten. Dus het hangt ook net weer af van de mindset waar je in zit.
Ja, inderdaad.
Precies. En het voorbeeld wat ik nog wilde gebruiken is, wanneer je tijdens een Black Friday echt wilt profiteren van een bepaalde deal, ja. Nou, dan zet je de conversie wel door. Maar wanneer je nog maar oriënterend bezig bent, dan zal dat sneller tot een uitstap leiden als een website niet aan die, of webshop niet aan die metrics voldoet. Dus ja, content, context en de mindset van de gebruiker blijft dus hierbij dus ook een rol spelen.
Ja, heel, heel interessant. En merk je daarin dan dat bepaalde sectoren hier al veel sterker mee bezig zijn dan andere? Want die noemde je vooral natuurlijk e-commerce en nieuwswebsite publishers. Ik kan mij inbeelden dat bijvoorbeeld zelf B2B-sector, ja, dat die daar veel minder nog mee bezig zijn dan andere sectoren.
Ja, we hebben wel B2B-cases. Maar ik denk inderdaad ook dat wanneer je, nou ja, je kunt het misschien wel voorstellen wanneer je inkopen moet doen, productinkoop voor een kantoorartikel, ik noem maar wat, ja, die heb je toch nodig. Dus dan zul je misschien inderdaad wel die conversie doorzetten. Maar wanneer iemand alleen maar oriënterend bezig is of alleen maar in je vrije tijd stof dat je neemt, zoals ik al aangaf, als je een Formule 1 artikel leest of de laatste Champions League wedstrijd, ik noem maar wat. Ja, je hebt de uitslag wel gezien misschien al, maar je wilt toch nog de laatste roddels weten. Maar als er te veel layoutverspringingen zijn, zoals ik al aangaf, ik betrap me dus zelf dan wel eens op dat ik dan inderdaad denk, nou laat maar, zo graag hoefde ik het ook niet weten. Ik heb wel andere dingen te doen. En dat is natuurlijk ook een gevaar van e-commerce in het algemeen. Sommige mensen zijn zeker op een mobiel eerst nog maar oriënterend bezig. En zijn niet al direct in de mindset om over te gaan tot een bestelling. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Het is niet alleen maar hoe snel de server reageert of hoe snel jouw internetverbinding is. Het maakt ook weer uit wat voor type telefoon je hebt. Een iPhone past bijvoorbeeld throttling toe als die wat leger is, als de accu wat leger is. Dus ook minder CPU. Ja, dat zijn ineens allerlei uitdagingen waar we anno nu mee te maken hebben. Waar we misschien nog een beetje in de map...
Ja? Wat is het dan bijvoorbeeld ook... denk ik interessant voor tijdens het testen, want je zei daar juist natuurlijk met mobiel, mensen zitten op de trein, zitten op de metro in grote steden, die zijn onderweg, waar meestal de connectie met mobiel internet al snel verlaagt naar 3G en op sommige momenten zelf nog slechter, denk ik, op. Wanneer je met de trein in België ergens in no man's land tussen Gent en Brugge zit, dan kan de internetsnelheid echt wel erbarmelijk worden. Ja. Dan is het gevaarlijk, denk ik, tijdens de testen. En de meeste testen nu dan op gewoon PageSpeed test of via de DevTools. Wat zijn jouw tips daarvoor om eigenlijk goed te kunnen testen van... hoe gaat het nu eigenlijk met mijn website? Want soms gevoelsmatig, iedereen test vanuit kantoor waar internetsnelheid goed is en gevoelsmatig lijkt alles goed te gaan. Ja. Maar dat kan niet altijd het geval zijn, denk ik dan. Hoe pak jij dat dan?
Ja, ik ben blij inderdaad dat je dit al benoemt, want het is verleidelijk om te testen vanuit je kantoor, wifi bij wijze van spreken. En inderdaad, er staat veelal wel 4G in op je telefoon. Wanneer je in de trein zit, maar ja, dan durf je gewoon met zekerheid te zeggen dat dit echt geen 4G is als op zo'n trage verbinding dat nieuwsartikel in beeld komt. Dus weliswaar geeft jouw mobiele telefoon misschien wel 4G aan, maar vaak is het niet van een niveau 4G of telefoon is tussen antennes aan het switchen, bij wijze van spreken, waardoor verbinding of slechter kan zijn of weg kan vallen. En ja, wat ik zelf in elk geval doe, is meerdere tests, maar ook meerdere testing tools. Dus ik vertrouw niet op één test. Toevalligerwijs heb ik recent op LinkedIn een berichtje geschreven over PageSpeed Insights, die mij aanbeveelt om resource hints te gebruiken. En die probeert dan ook aan te geven hoeveel seconden je daarmee kunt besparen. Maar ja, de rest van de site en ook de metrics waren al zo snel dat we er niet nog een keer 2,7 seconden überhaupt of 2,1 überhaupt nog van af konden snoepen, van af konden halen. Dus Dat komt inderdaad ook weer met een stukje interpretatie van zo'n test. En als gevolg doe ik dan inderdaad bij voorkeur, zeker natuurlijk als ik een audit doe, dan doe ik gewoon weer meerdere tests in of Lighthouse of Page Insights, maar ook nog eens webpage test bijvoorbeeld. En bovendien scan ik ook de code er nog eens op na. In die zin dat wanneer je de code bekijkt en je ziet daar bottlenecks, dan durf je ook al met zekerheid, tenminste, dan durf ik ook al met zekerheid aan te geven dat dit gewoon in praktijk een uitdaging gaat worden naar user experience. Dat ook echt je UX in de weg kunt zitten op het moment dat men op een wat slechtere telefoon of slechtere internetverbinding zit.
Ja. Wat je natuurlijk veel ziet ook in de tools, is dat third-party applicaties, live chats en zo verder, echt soms wel killing kunnen zijn naar de scores toe. Is het echt belangrijk om die ook altijd daarin mee te gaan nemen? En hoe sterk kan je volgens jou daar invloed op hebben? Want soms zijn die gewoon moeilijk te beïnvloeden, heb ik te doen.
Ja. Het interessante van third parties is dat ze veelal geen invloed hebben op Core Web Vitals. En daar moet ik natuurlijk wel nuanceren, want er is altijd, ook in PageSpeed zeg ik, een it depends. Het hoeft namelijk geen impact te hebben op je Core Web Vitals. Bijvoorbeeld wanneer je een cookie notice hebt, dan is het zonde om de cookie notice niet op defer of async te zetten. En als je dat niet doet, en wel in je head, dan blokkeert hij dus de rest van het renderproces in de browser. Dus het is bij PageSpeed ook handig als je weet hoe een browser werkt of te werk gaat. Mm-hmm. Maar dan ben je jezelf eigenlijk onnodig in de voet aan het schieten als je een third party in je head zet en blokkerend laat zijn.
Ja.
Maar wanneer je niet dat soort, ik zou zeggen, makkelijk te overkomen fouten maakt, dan hoeft een third party niet in de weg te zitten van je Core Web Vitals. En het voorbeeld dat ik dan graag geef is, een chat widget staat vaak, als een floating button heet het dan, staat vaak absoluut gepositioneerd in een bepaalde hoek. En die drukt geen andere content aan de kant. En zo'n chat widget, die button is ook maar heel klein, dus het zal ook niet jouw largest content for paint zijn. Het kan wel een risico zijn naar je first input delay, want dat gaat natuurlijk heel erg omtrent over JavaScript en in hoeverre de main thread geblokkeerd is. Dus daar kan het wel een risico naar zijn. Maar tegelijkertijd, we hadden inderdaad een recente case waarbij wij een PageSpeed score hadden van 98 op mobiel, totdat wij er een chat widget in hadden gezet en toen ging de score naar 77 met één chat widget. We hebben ook wel eens meegemaakt dat de score naar 50 ging trouwens, dus dat hangt ook weer heel erg af van de type third party dat je erin bakt. Maar wat we daar hebben gedaan is, we hebben eigenlijk gewoon weg de chat button nagebouwd en qua look and feel, dus die hebben we ook zelf gehost. En we hebben er met JavaScript een mouse over en een on-click event listener op gezet. Zodat als de gebruiker klikte, dat we dan pas de resources gingen uitvoeren. Dat we dan pas de JavaScript gingen uitvoeren. En dan ben je weer terug bij je 98%. En je hoeft niet altijd zo ver te gaan met third parties. Want nogmaals, het hoeft niet altijd Core Web Vitals te beïnvloeden.
Ja.
Maar in het geval van de chat widget is het eigenlijk zonde dat 95% van je pageviews of bezoekers last heeft van de impact, of in ieder geval die impact wel gaat merken. Misschien verwaarloosbaar, maar ze zullen het zal wel bijdragen aan performanceverslechtering. Terwijl misschien maar, wat ik al aangaf, misschien de resterende 5% daadwerkelijk de interactie aangaat met zo'n chat widget. Dus het is dan eigenlijk zonde dat het wel nog die andere 95% in de weg zit. En dan kun je dat soort keuzes gaan maken. En we kunnen gelukkig wel vaker invloed hebben op third parties. Het is niet altijd zo dat wij helemaal, dat onze handen gebonden zijn zodra iemand er een third party inbakt. En ook binnen Google Tag Manager kun je wel weer de juiste triggers gebruiken, gelukkig.
Ja, gelukkig. Met natuurlijk die optimalisatie, zoals zelf die floating button maken, kan het al heel snel heel technisch gaan. Bij jou wil natuurlijk, je hebt zelf een beetje het geluk dat je vanuit een developer en nog steeds een developer bent, dat je die juiste achtergrond hebt, dat je die kennis hebt en dat je er natuurlijk heel veel tijd mee kan bezig zijn, zodat je er nu echt wel je beroep van gemaakt hebt.
Ja.
Dat is natuurlijk niet voor elke SEO-specialist / digital marketeer / marketing manager weggelegd. Hoe zie jij dat zij mogelijk toch misschien de eerste impact kunnen hebben? Het is natuurlijk vanzelfsprekend vanaf dat het heel technisch wordt dat je goede samenwerking hebt met developers. Maar hoe kun je die eerste impact hebben als SEO-specialist die iets minder naar het technische aanleunt dan?
Ja, dat zal altijd een uitdaging blijven, denk ik. Dat merk ik ook wel bij training, hoor. Wanneer ik inderdaad een training geef aan een SEO-bureau, dan geef ze ook wel aan dat er ook uitdagingen zitten in de communicatie met developers. En dan speelt er natuurlijk ook weer een rol of zowel je SEO-team als ook je development-team in-house is, of dat een van de twee of beide geoutsourced zijn. Dus dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Mm-hmm. Dat blijft toch wel een lastige. En ik zie gelukkig wel dat heel veel SEO-specialisten, nogmaals, het Core Web Vitals is nu ook onderdeel geworden, nog meer onderdeel geworden van SEO. Dus ik zie ook inderdaad ook wel SEO-specialisten zich hier ook al op storten. Ja. En zoals ik al aangaf, ook wel audits of trainingen bedoel ik, ook trainingen afnemen.
Ja.
Maar het zal inderdaad altijd een uitdaging blijven. En ik denk ook, maar dat heeft meer met je eigen ontwikkeling te maken, het zal ook lastig zijn om alles te willen doen. Kijk, ik heb me natuurlijk, ik ben developer en ik heb me op PageSpeed gestort. En omdat ik mij op PageSpeed stort en nu onderdeel is van Core Web Vitals en nu dus ook SEO, wat ik ook wel als SEO-specialist genoemd. Die titel hoef ik niet te dragen, want dan gaat men ook andere verwachtingen krijgen. Mm. Dus de uitdaging waar ik naartoe wil werken is, je moet misschien ook niet te veel paarden kiezen om op te wedden. CQ kiest misschien inderdaad twee goede disciplines om je daarin verder te specialiseren. En naast Core Web Vitals zie ik ook wel SEO-specialisten bezig zijn met bijvoorbeeld Python voor rapportage en logging-doeleinden. Maar dat kan misschien ook weer, die kennis kan ook weer helpen natuurlijk in de communicatie naar developers. En de uitdaging is al misschien de tijd ervoor vinden om een stukje development te leren. Dus het hangt ook maar net af van de niches waar je voor kiest en waar je interesses liggen natuurlijk. Kijk, als je een collega hebt die al meer technische kennis heeft, dan zou je beter op die manier misschien samen kunnen werken. CQ, dat zo iemand zich meer op de techniek stort en daarmee ook inderdaad de implicaties van een Lighthouse rapport kan interpreteren, ik noem maar wat.
Ja, en ik denk ook gewoon een goede relatie hebben met de developers en het bedrijf.
En dat
die weten natuurlijk wat mogelijk impact hebt, welke libraries worden ingeladen. En als SEO-specialist in mijn opinie moet je gewoon dan weten van oké, wat houden de metrics in? Waar zijn ze op invloed van? Maar om dan effectief te gaan uitzoeken en echt dieper daarop in te gaan, moet je echt wel met developers kunnen samenwerken en ook die communicatie kunnen doen. Want als jij gewoon zegt van onze laadsnelheid van de website is niet goed, dan zal er denk ik ook weinig gebeuren. Want hoe doe jij dan bijvoorbeeld de overtuiging naar een bedrijf toe van oké, laadsnelheid is niet goed, bepaalde metrics zijn niet goed, hoe gaan we hier verder mee aan de slag? Hoe krijg je dan de juiste personen betrokken?
Hoe ik dat blijft de uitdaging, ook inderdaad bij mij. Gelukkig zijn het vooral cases en klanten dus die snappen dat er een probleem is en dat er een uitdaging is. En vaak is er dan ook al een product owner of een marketeer die development of misschien een CTO zelfs al overtuigd heeft. Want als een developer of een lead developer er niet open tegenover staat, er niet welwillend tegenover staat om een extern iemand erbij te betrekken, die cases gaan bijna ook nooit door. Want als een eigen lead, als een eigen product owner, de development team niet weet te overtuigen, dan wordt het voor mij natuurlijk ook een lastig verhaal en dan komt er alleen maar overhead bij kijken. Dus zulke cases proberen we zelf eigenlijk ook dan af te kappen.
Dat is maar natuurlijk anders wel jammer, vind ik dan. Ik snap wel natuurlijk, het is niet makkelijk. Er wordt een stukje kritiek toch gegeven op het systeem waar je jaren aan gebouwd hebt.
Ja, ja.
Maar op zich is het wel kritiek om het systeem te helpen verbeteren. En eerder eigenlijk feedback, klopt.
Ja, en precies wat je zegt. En als een development team het inderdaad op de manier bekijkt zoals jij aangeeft, dat iemand even kritiek komt leveren, dan dat is ook weer een mindset op zichzelf. En ik kom er eigenlijk niet om iemands om die mindset te veranderen. Ik kom er wel om iemands PageSpeed mindset en bijvoorbeeld de kennis van browser-eigenschappen te veranderen. Tussen in een training en inderdaad via een audit dan heel specifieke use case issues aan te kaarten. Maar ja, ik ben wel eens bij het bureau binnengekomen dat een training te geven, uitleg over de audit. En het eerste wat ze zeiden van, je bent wel developer of niet? CQ vanuit de audit konden ze al zien inderdaad dat ik een developer was. En dat idee kreeg ik toen. Dat ze eerst bang waren, zo van, nou, er komt nu even een of andere iemand binnengelopen die ons even gaat vertellen hoe het moet. Maar toen merkte ik ook dat alle schilden inderdaad wegvielen. En dat er toen ineens, toen ik daar binnenstapte, dat ze ook zagen van, oh, dit is ook gewoon een developer. Dat ze al minder bang waren voor, kritiek. Ja. Of bang waren dat ze misschien aanbevelingen kregen waar ze niks mee konden. Dus toen merkte ik al dat de houding ook beter werd. Ja. Zeker, of beter, dat er gewoon ineens inderdaad een open houding was voor de feedback die ze zouden ontvangen. Maar ja, zoals ik al aangaf, als bij voorbaat blijkt dat de developers, want het komt nog wel eens voor hoor, dat een product owner uiteindelijk zegt van ja, ik krijg van mijn developer te horen dat ze toch eerst zelf willen proberen. En soms komen ze ook wel bij het eindstation. En soms blijf ik ook nog zelf de data bijhouden, omdat ik dan toch wel nieuwsgierig ben. En dan zie ik ook wel eens de metrics verder verslechteren. En dit is wel lastig en misschien herken je dat, maar ja, wanneer je SEO-specialist bent en iemand heeft bij je aangeklopt of PageSpeed-specialist of eigenlijk in welke rol dan ook, dan wil je eigenlijk iedereen helpen natuurlijk. En als ze dan niet voor je kiezen, dan vind je dat jammer. Wanneer je dan ook nog ziet dat de resultaten verslechteren, dan denk je helemaal, had mij nou even gewoon binnengelaten. Zeker had me even uitgenodigd voor in elk geval één gesprek of al dan niet wel een audit.
Ja, dat is waar.
Maar ja, dat zal in elke consultancyrol wel herkenbaar zijn.
Ja, dat is waar. En denk ook wel natuurlijk een vraag die jij vaak krijgt, en wij als SEO-specialisten ook vaak. Met PageSpeed, met optimalisatie van webvitals kan wel veel tijd kruipen. Hoe ga je aantonen dat voor ons effectief ook wel iets opbrengt? Want meestal ga je dat niet, en dat vind ik soms het moeilijkste, doordat dat een van de zoveel factoren is, niet altijd merken qua rankings. Is er een manier om dit wat toch in kaart kunnen brengen? Want ik had gehoord dat jij een soort van tool had zelf, die iets kon aantonen daarmee.
Ja, ik heb, tenminste, ik denk dat je op de tool doelt die op mijn website staat. Die kan inderdaad de return on investment berekenen. Op basis van de eventueel te behalen snelheidsverbetering. Kijk, dat blijft natuurlijk allemaal hypothetisch en hangt ook weer af van wat voor type webshop je hebt. Of je überhaupt een webshop hebt natuurlijk, of de B2B, B2C webshop hebt. Dat is natuurlijk niet, die winsten zijn niet in beton gegoten. En aan het eind van de rit ben ik ook geen marketing specialist of data analist. Ik blijf nog steeds gewoon weg een developer met nu ook een consultancy pet. En ik werk inmiddels trouwens wel samen met iemand die daar meer verstand van heeft, CQ, daar meer over kan informeren. Maar het blijft natuurlijk hypothetisch. Hè? Dat zal ook zijn met je rankingverbetering als je SEO gaat toepassen. Het blijft natuurlijk hypothetisch. En ik krijg ook wel eens de vraag, welke resultaten kun je, überhaupt krijg ik de vraag inderdaad algemeen. Kun je garanderen dat het met verbeteringen komt? Of kun je garanderen dat we aan de Core Web Vitals gaan voldoen? En dan is misschien ook weer een valkuil. Ik ben zelf developer. Dus als ik het in een platform naar keuze zou mogen doen, dan wel. Maar dat is natuurlijk nooit het uitgangspunt. Ze hebben gewoon nu eenmaal, misschien al jaren terug, voor een bepaald platform gekozen. En ook dan is het wel te doen. Maar dan kaats ik wel eens de retorische wedervraag terug. Kunnen jullie garanderen dat de developers alles doorvoeren wat ik aanbeveel? Want dan durf ik elke garantie te geven. Maar tegelijkertijd, ook al zou je een paar aanbevelingen doorvoeren, het zal altijd met verbeteringen komen. Ik zie altijd al dan niet heel makkelijke op te lossen anti-patterns of bottlenecks, waar nog niemand eerder achter is gekomen. Sommige liggen natuurlijk dieper en nog een groep aanbevelingen ligt nog specifieker. CQ moet nog eerst meer getest worden voordat ik daar zelf ook achter kom. En dat levert vaak ook wel de leukste eureka momenten op, in die zin dat je denkt, in die zin dat je ja, dan inderdaad iets gevonden hebben van je denkt, ja, dit was wel een leuke. Hier, hier waren ze zelf ook nog niet achter gekomen. En dit gaat wel met leuke verbeteringen komen. Dat zijn dan wel de leuke ontdekkingen. Maar het zal altijd met verbeteringen komen. Maar ja, het blijft er natuurlijk lastig om vooraf aan te geven wat de impact gaat zijn op je conversie bijvoorbeeld. Ja, en dat is vaak ook weer of seizoensgebonden of, en dat zal het volgende zal ook herkenbaar zijn, dat ze ondertussen ook bezig zijn met nog misschien SEO-verbeteringen of andere verbeteringen, misschien AB-testing, noem maar op. Dus er zijn inderdaad, net als in SEO, zoveel factoren die een rol gaan spelen op de uitwerking. Ja.
Ja, want Google, ik dacht, ze hebben nog altijd die website waarschijnlijk, waarin ze echt wel data staan hebben van al die 1 seconde sneller je pagina kan inladen, heeft dit het x aantal procent impact op je conversie. Ik dacht dat het de Think with Google website was, waar je dan echt kon gaan vergelijken tussen je concurrenten, wat dat dan impact kan zijn. Dus dat is op zich wel, denk ik, makkelijk om even boven te halen. Tijdens een heel high-level presentatie. Dus dat kan eventueel iets zijn. Om misschien af te sluiten, wat is nog jouw ultieme tip voor bedrijven, specialisten die echt aan de slag willen gaan met die optimalisatie van WebFight? Dus buiten natuurlijk jouw inhuren om daarin mee te helpen.
Zo, ultieme tip. Ja, daar vraag je me wat. Waar ik vrees ik ook niet direct een antwoord op heb. Want als er echt één... Ja, dat blijft altijd lastig. Kijk, ik kan zeggen, kies voor dat platform. Maar ik merk vaak in audits dat het niet per se het platform is wat iemands PageSpeed tegenhoudt. Zelfs binnen Magento merk ik dat 50% komt misschien door Magento. Maar de overige 50%... laat ik zo zeggen, 50% is misschien Magento specifiek. Maar vaak is andere 50% van de zaken die ik vind, is niet eens Magento specifiek. Ja. Het is ook niet zo dat één platform je leven gaat redden als het op PageSpeed aankomt. Tuurlijk, ene platform heeft misschien een iets betere fundering om op voor te beduren. Maar nee, als ik dan... daar heb ik geen antwoord op. Nee.
Het zat sowieso al vol tips. Hè? Dus ik denk dat we hier zeker wel een goede hebben om mee af te sluiten. En dat het sowieso, sta je niet blind op, laat ik zeggen, de platforms, om specifiek op laadsnelheid dan. Want voor sommige bedrijven is het prijstechnisch gewoon interessanter om te starten met een platform dan gewoon custom iets te gaan bouwen die dan iets aantal duizenden euro's meer kost. Er zijn altijd wel opportuniteiten om die platformen te verbeteren. Wat dat ik mij dan wel altijd afvraag, is waarom dat die platforms om die wel beter hun best doen om dat vanuit hun core wel beter te doen. Zoals, ja. Maar ja, het hangt natuurlijk ook wel af zo bij WordPress, welke plugins, welke...
Uiteraard.
Welke zaken dat je erbij neemt. Dus ik denk, allee, zowel de platforms als de gebruikers hebben er beide invloed op, hè?
Ja, klopt. Ja, correct.
Goed, Erwin, dankjewel. Ik vond het echt super interessant en ik hoop dat de community toch wel een paar goede tips heeft opgestoken om de komende maanden aan de slag te gaan. En we kijken, beide uit naar begin. Ik weet niet precies wanneer het in mei zal zijn dat de update gebeurt. Maar ik denk dat iedereen wel zijn Search Console en rank tracking in de gaten zal houden.
Dat zal al flink gebeuren, klopt, ja.
En dan verwachten we denk ik ook wel van jou een blogpost, hè?
Ja, uitkomsten bedoel je van deze ranking update. Als ik het achter de schermen zie, dan zal er zeker wat gedeeld worden, ja.
Oké, cool. En dan houden we die zeker ook delen in de groep.
Top.
Erwin, dankjewel.
Dankjewel.
Bye.